Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u bij de naam van geschonken, of bij de voetganger rijkelijk vermenigvuldigd van hem, die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons zingen uit Psalm 119, het 80ste vers. Testament, uit de profeet Habakuk, het derde hoofdstuk. Ik noemde u Habakuk 3. Een gebed van Habakuk, de profeet, op de Schigjonot. Heren, als ik uw reden gehoord heb, heb ik gevreesd. Uw werk, o Heren, behoud dat in het leven. In het midden der jaren, maak het bekend. In het midden der jaren in den toren, gedenk des ontfermens. God kwam van Teman en de heilige van de berg Paron, Sela. Zijne heerlijkheid bedekte de hemelen en het aardrijk was vol van zijn lof. En daar was een glans als des lichts. Hij had hoornen aan zijn hand en al daar was zijn sterkte verborgen. Voor zijn aangezicht ging de pestilentie en de vurige kool ging voor zijn voeten heen. Hij stond en mat het land. Hij zag toe en maakte de heidenen los en de aloude bergen zijn verstrooid geworden. De heuvelen der eeuwigheid hebben zich gebogen, de gangen der eeuw zijn zijne. Ik zag de tenten van Kuzan onder de ijdelheid. De gordijnen van het land Midian schudden. Was de Heere ontstoken tegen de rivieren? Was uw toren tegen de rivieren? Was uw verbogenheid tegen de zee? Toen gij op uw paarden reed, uw wagens waren heil. De naakte grond werd ontbloot door uw boog, om de eden aan de stammen gedaan door het woord Sela. Gij hebt de rivieren der aarde gekliefd. De bergen zagen u en leden smart. De waterstroom ging door. De afgrond gaf zijn stem. Hij hief zijn zijde op in de hoogte. De zon, de maan stonden stil in haar woning. Met het licht gingen uw pijlen daarheen. Met glans uw bliksemende spies. Met gramschap trad gij door het land. Met toren torstet gij de heidenen. En gij toog uit tot verlossing uw volks, tot verlossing met uw gezalfde. Gij doorwonden het hoofd van het huis des goddelozen, ontblotende de grond tot de hals toe, Sela. Gij doorboorde met zijn staven het hoofd zijner dorplieden. Zij hebben gestormd om mij te verstrooien, die zich verheugden, alsof zij de ellendigen in het verborgene zouden opeten. Gij betrad met uw paarden de zee, de geweldige wateren werden een hoop. Als ik het hoorde, zo werd mijn buik beroerd, voor de stem hebben mijn lippen gebeefd. Een verrotting kwam in mijn gebeente, en ik werd beroerd in mijn plaats. Zekerlijk, ik zal rusten ten dagen der benauwdheid, als hij optrekken zal tegen het volk, dat hij het met bende aanvallen. Alhoewel de vijgenboom niet bloeien zal, en er geen vrucht aan de wijnstok zijn zal, dat het werk des olijfbooms liegen zal, en de velden geen spijs voortbrengen, dat men de kudde uit de kooi afscheuren zal, en dat er geen rund in de stallingen wezen zal. Zo zal ik nochtans in den Heere van vreugde opspringen. Ik zal mij verheugen in de God mijns heils. De Heere, Heere is mijn sterkte. Hij zal mijn voeten maken als der hinden, en hij zal mij doen treden op mijn hoogte. Voor den opperzangmeester op mijn neginop.
Zoeken wij nu andermaal het aangezicht des Heeren in een gemeenschappelijk gebed. Heere, die woont en wandelt tussen de 7 gouden kandelaren die in het midden van uw gemeente zijn tot aan het einde der dagen. En die ook ons vanavond weer hier te samen brengt, waar we aan het einde van deze dag nogmaals geroepen worden en het voorrecht mogen smaken om ons neder te zetten onder uw woord als onder de dauw des hemels. Opdat onze dorre zielen bevochtigd werden met de stroom die van de hemel daalt. En we leven zouden. En leven zouden voortbrengen. Opdat we weer beantwoorden zouden. Aan de goddelijke roeping waarmee u ons geroepen hebt. En weer mensen mochten worden die uw dienst lief hebben. Daartoe gebruikt u toch de verkondiging van dit evangelie. Het heeft u behaagd om het dode door leven te maken. Mogen we ons daartoe vanavond ook voor uw aangezicht stellen en ons samen aan uw genade bevelen. U kent toch immers ons alle leven, grote en heilige God. En u weet hoe ver we van u afgedwaald zijn. U kent onze gedachten over u. U weet dat in ons, dat is in ons vlees, geen goed woont. Van nature vervreemd van u. De weg van u afgegaan om nimmer tot u weer te keren. Vervreemd van u en van de verbonden van uw belofte. Dwalen we voort door deze wereld. Totdat we uit dit leven scheiden moeten. En Heere, u hebt het ons in uw woord geopenbaard. Dat we in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij we van nieuws geboren worden. U laat het ons nog horen, dat we alle van nature wandelen op die brede weg, die naar het verderf leidt. Dat er niemand is die goed doet, ook niet tot een toe. Gij hebt neergezien op deze wereld of er iemand was die God zocht, maar gij vond er geen. Onder het vonnis liggen we besloten, want de ziel die zondigt, die zal den dood sterven. En de bezoldiging van de zonde, dat is de dood. De tijdelijke, geestelijke en eeuwige dood, waaronder we alle gevangen liggen. Heren, ach, laat ons dat vanavond zien. Opdat we die knellende band, die dodelijke greep van de dood, mochten gevoelen. Dat het ons benauwen mocht. en dat we ervan bevrijd zochten te worden. Zegen u al de arbeid die in uw kerk door uw knechten, uw ambtsdragers gedaan wordt. Zegen al de arbeid die ook door de leden der kerk verricht wordt, soms in het verborgene, in de gezinnen, op het werk, en waar dat ons ook geroepen hebt, opdat ze ieder en wij allen tezamen dat eeuwige evangelie als onze banier mochten voordragen, en er zelf onder mochten schuilen tot troost voor ons hart, daarvan mochten gewaren tot de roem van uw grote naam. Zegen uw kinderen die naar uw huis kwamen om spijzen te ontvangen, om de week met al zijn zorgen weer te mogen ingaan. Heere, geef dat we blijmoedig en vol levenslust, door het geloof, door de liefde en door de hoop bekwaamd, mochten staan in een kwade dag, om een goed getuige van u te zijn. Sterk ons daartoe. Geef ons die innerlijke rust in u. Doe ons met onze noden bij uw schuilen. Geef ons de kruimtjes van het deel der kinderen. Laat ons smaken dat u goed zijt. Vertroost u onze ziel in ons geween en zeg ons, zie, ik ben uw heil alleen. Laat ons zien dat u onze vader zijt. Doe ons smaken dat wij uw kinderen zijn. Geef ons een kinderhart. Geef ons kinderlijke vrees en kinderlijk ontzag. Maar geef ons ook kinderlijk vertrouwen om achter u te mogen aankomen. Niet te vragen naar de omstandigheden, maar te letten op uw goddelijk woord en daaraan vast te klemmen en daarmee voor te gaan door deze wereld. Geef ook uw dienaar vanavond het licht uw genade om met de moeder een woord ter rechter tijd te mogen spreken, dat Sion adem scheppen zou, dat ze gaande door het dal der moerbeziënbomen God tot een fontein zouden stellen, en dat we uw verborgen omgang mochten vinden die gij ons beloofd hebt, die gij naar uw verbond ons hebt toegezegd. Want u hebt het gesproken, Heere, de bergen die mogen wijken en de heuvelen die mogen wankelen, maar het verbond mijns vredes weet van geen wankelen nog bezwijken, zegt de Heere, uw ontfermer. Hoor ons in de naam van Jezus Christus en bevrijd ons van onze zonden en doe ons schuilen bij u. Barmhartige God, genadige Vader, om Christus wil. Amen. We zingen Psalm 147 en daarvan het zesde vers.
Thank you.
het woord van God, geliefden, het welk wij u nu willen prediken, is naar hetgeen staat opgetekend in zondag 33 van onze Heidelbergen Catechismus, de vragen 90 en 91 met de antwoorden. Vraag 90 vraagt, wat is de opstanding van de nieuwe mens? Het antwoord zegt, het is een hartelijke vreugde in God, door Christus, en lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Vraag 91, maar wat zijn goede werken? Het antwoord zegt, alleen die uit waar geloof naar de wet Gods, alleen hem ter eer geschieden, en niet die op ons goeddunken of op menseninzettingen gegrond zijn. Het is dus het tweede deel, zouden we het kunnen noemen, van de waarachtige bekering des mensen, waar gesproken wordt over die bekering als over een hartelijke vreugde in God en ook een lust en een liefde om naar de wil, naar de wet van God dus, te leven. Niet zo alsof je eerst, ik zeg het nog eens met nadruk, alsof je eerst dat eerste stuk, die afsterving des oude mensen achter de rug zou kunnen hebben en zou kunnen zeggen, ziezo, nou ben ik klaar met dat hartelijk leedwezen dat ik God door mijn zonde vertoornd heb. Nou ben ik er met dat haten en vlieden van de zonde en nu kan ik beginnen met die hartelijke vreugde in God door Christus. Nu kan ik beginnen met die eindeloze, storeloze lust en liefde om naar de wil van God in alle goed werk te leven. Nu kan ik beginnen om goede werken te doen en ik zal ook nooit anders doen dan hetgeen alleen maar goed is. U weet het, ik heb er de vorige keer ook nadrukkelijk op gewezen dat het zo niet is. Eigenlijk kunnen we deze twee delen uit deze 33e zondag niet eens apart behandelen. Maar omdat je nu eenmaal geen twee dingen gelijk kan zeggen en niet gelijk kan spreken over de hartelijk leedwezen en over de hartelijke vreugde, moeten we ze na elkaar behandelen. Maar als u maar nooit denkt dus dat het een strikt genomen voor het ander of het ander strikt genomen na het eerste komt. Nee. Die bekering des mensen die bestaat zowel in die hartelijke droefheid naar God als in die hartelijke vreugde in God. Nu is dan in zonderheid aan ons om te spreken over die hartelijke vreugde. Als de onderwijzer vraagt, wat is de opstanding van de nieuwe mens? En dan zou het met veel voorbeelden uit de praktijk makkelijk te bewijzen zijn. Eén zulk een voorbeeld is u straks gelezen, uit Habakkuk, de profeet die de zonde zijn volk zag, en met een net als een andere Jeremia het uitriep, ach, dat mijn hoofd water ware en mijn ogen springbron van tranen, opdat ik dag en nacht bewenen zou de breuk van de dochter van mijn volk, een man dus die net als Jeremia een hartelijk leedwezen had, niet alleen over zijn eigen zonde, maar ook over de zonde van land en volk, over de zonde van zijn volk, van het volk Israël, en die zich deswegen voor God verootmoedigde, maar die ook door die wonderlijke werkingen van Gods geest zich stellen mocht aan de planten van het Heere voeten, en die de straf billijken mocht die God over de zonde bracht, over land en volk. Ja, toen hij zag dat de Heere zelfs twistte met het vee en met het land, dat hij de stralen van de zon inhield, dat hij de regen weerde van de oogst, toen riep hij het uit. En al is dat nu allemaal zo, al brengt het veld geen vrucht meer voor, en al ligt het werk van de olijfboom,
En al zal men de kudde uit de kooi afscheuren, en al blijft er geen rund in de stalling meer over, dan nog, Heere, dan nog zal ik in u van vreugde opspringen. En dan nog zal ik mij verheugen in den Heere, mijn God. O, dat is die wonderlijke, hartelijke vreugde in God door Christus. Dat is die opstanding van de nieuwe mens. Dat kan je nooit begrijpen. Dat kan je werkelijk met je verstand niet bij. Dat moet de ervaring van je hart zijn. Als je er tegenaan kijkt, dan zeg je, man, wat haal je nou toch in je hoofd? Hoe is het nou toch in de wereld mogelijk dat je in zulke omstandigheden nog goede moed kan hebben? Je moest veel meer onder de slagen ineen zinken zonder ooit meer een psalm te kunnen zingen. Ja, dat komt omdat de kinderen deze wereld kijken naar de buitenkant, naar het uiterlijke, naar geld en goed en huizen en kleding en akkers en eer en alles wat van beneden is. En als je daarnaar kijkt, inderdaad, dan moet je je hoofd schudden over het volk van God. En dan moet je zeggen, het zijn de allerarmste en de allerongelukkigste van deze wereld. Want de apostel heeft het reeds gezegd, geziet uw verkiezing, uw roeping, broeders. Het zijn niet vele rijken en niet vele edelen, het zijn niet vele wijzen, niet vele grote in deze wereld. Maar het zijn meest de verachten en de armen die God verkoren heeft om rijk te zijn bij hem. Dus als je zo naar de uiterlijke wereldse maatstaven rekent, dan zeg je, Habakuk, het is onmogelijk dat je in zulke omstandigheden je hoofd nog boven water zou kunnen houden. En dan door die wonderlijke werking, zeg ik, van de geest van God, stijg toch, Habakuk, als de adelaar van het Oude Testament, boven dit alles uit en zegt hij, ja, Heere, al heb u dat dan gedaan. En al komen dan de vijanden en dan wordt dan het land ontbloot. En niet alleen de kudde van die andere kooi, maar de kudde van mijn kooi en de runderen uit mijn stal en de olijven van mijn olijfbomen en het werk van mijn landerijen. Al zal dat dan allemaal liegen, Heere, dan hou ik toch u over en dan kleeft mijn ziel u achterna en dan zal ik zelfs in de nacht nog hem lofzangen zingen, daar ik hem verwacht en mijn hart, wat mij moogt treffen, tot de God mijns levens heffen. Daar heb je nou die wonderlijke vreugde in God, door Christus. Die wonderlijke vreugde die zich niet beïnvloeden laat door de omstandigheden, door tijdelijke voor- of tegenspoed, maar die altijd de naald van het kompas gericht houdt naar God. Naar de uitkomst, naar dat hemels Jeruzalem, naar het paradijs, naar die eeuwige vreugde, naar die storeloze genieting met God. Dat is nu die opstanding, staat er, van die nieuwe mens. O zeker, daar is hier in deze wereld ook veel vreugde, veel blijdschap. Daar wordt veel gezongen en gedanst en gehost. Daar is veel pret. Maar dat is allemaal maar een karikatuur van de hartelijke vreugde. O, hier in deze wereld is het vaak zo, hoeveel te harder de mensen lachen, hoeveel te innerlijker hun hart verscheurd is. Het lachen, dat is meest het lachen wat de droefheid en de armoe, de hulpeloosheid verbergen moet. Dat is meestal het lachen wat camoufleert de dodelijke armoe van het hart. Ik heb ergens gelezen van de dominee dat hij schrijft, de mens heeft dit tranendal geplaveid met een dansvloer, maar hij vergeet dat het een tranendal gebleven is. Al huppelt hij en al zingt hij en al springt hij en al heeft hij pret in dit leven. Het is toch niet de echte hartelijke blijdschap. Daarom begint de onderwijzer met te zeggen, het is een hartelijke vreugde. Tegenover die hartelijke droefheid in dat vorige antwoord van vraag 89. Dat hartelijk leedwezen, hè, dat was ook zo van harte. Dat was maar niet een verandering van aangezicht. Dat was maar niet alleen merkbaar in wat uiterlijke dingen van doen en laten. Maar het was een hartelijk leedwezen wat meest achter de deur van de binnenkamer wordt uitgeschreid. wat meest voor God alleen geopenbaard wordt, en dan een hartelijk leedwezen dat betrekking had op God. Niet dat we onze vrouw en man en kind en bezitting en eer moesten missen, maar het was een hartelijk leedwezen dat we God moeten missen. Dat we de band met God hebben doorgesneden. Dat we God vertorend hebben. Zijn wet zo heilig en zo goed geschonden hebben. En dieswege God niet meer kennen, vervreemd van hem, over de wereld dwalen. Maar zo is nu ook de opstanding van de nieuwe mens. Een hartelijke vreugde. Een vreugde die van binnen uitkomt. Een vreugde die je soms niet zien kan vanwege de tranen. Een vreugde die echt is, die het hart verheugt. Echt een vreugde die doet zeggen, ja, al zou er geen rund op de stalling meer zijn. En die het in de praktijk doet waar zijn. Want, oh, dat is zo menigmaal geopenbaard. In tijden waarin de nood drong. Wanneer de bommen vielen, ik denk aan de oorlogstijd. En ik denk aan de dagen van de watersnood. Toen ik in het huis was, waar een hoofdstuk gelezen, daar twee hoofdstukken, Psalm 90 en Psalm 91. En toen daar een kind van God was, die zei tegen ons, gaan jullie maar naar de dijken. En het was uiterst kritiek, gaan jullie maar naar de dijken en doe daar je werk maar. Het was zondag, doe daar je werk maar, wat er van je gevraagd wordt. En er zal geen haar van ons hoofd gekrenkt worden. God zal voor ons zorgen. Dat was geloof, daar waren we allemaal door gesterkt. Hoe droevig ook het ook was. En hoe de berichten ook binnenkwamen van de eilanden. Dat hier waren de dijken doorbroken. En daar waren er zoveel mensen omgekomen in de watervloed. Dat gaf sterkte in het midden van de nacht. In het midden van het stormgedruis. Dat was geloof dat hij uitroepen. God zal nogthans met ons zijn. Wat er dan ook gebeuren mogen. En in de oorlog, hoeveel blijken zijn er niet geweest, waar de goddelozen ineen krompen onder het geweld van de oorlog, dat Gods kinderen getroost en moedig hun weg mochten gaan en in het midden van de grootste smarten toch stil mochten uitzien naar den Heere hun redder. Hoe menigmaal gebeurt het niet aan de sterfbedden, daar waar mensen die hun hele leven met God en zijn dienst gespot hebben, wegkrimpen onder de vreselijke slagen die de dood voorafgaan. Daar Gods kinderen soms in de grootste smarten hun ziel en lichaam den Heere mogen bevelen. En meer mogen wenen van de liefde naar God. En het verlangen naar die eeuwige toekomst voor het aangezicht van hun zaligmaker. Als dat ze schreien over het afleggen van het lichaam. Over de smart die het lichaam doorkliep. Het is een hartelijke vreugde in God. In God, let op. Wanneer twee mensen echt van elkaar houden, elkaar echt lief hebben, dan kijken ze niet na of ze een goed spaarbankboekje hebben. Dan kijken ze niet na wat ze zoal presteren zullen en kunnen in deze wereld. Maar dan vragen ze in de eerste plaats of ze elkaar hartelijk lief hebben. En dan hebben ze elkaar lief niet om het goed, want al zouden ze geen goed hebben, dan zouden ze elkaar nog lief hebben. Zo is het met een moeder ten opzichte van haar pasgeboren kind. Wat kan dat kind anders dan huilen en de moeder arbeid bezorgen? Wat kan dat kind anders dan minimale tekenen geven van tevredenheid in een kinderlachje naar moeder? En toch vraag het eens aan die moeder en ook aan die vader hoe hartelijk ze dit kind lief hebben omdat het hun eigen kind is. Wel nu, zo is ook die betrekking op God een hartelijke vreugde in God. Niet in de eerste plaats om het eeuwig zalig hemelleven. Niet in het eerste plaats om al het goede wat God met Christus ons schenken wil. Niet in de eerste plaats om die parelenpoorten en die gouden straten. Maar in de eerste plaats om God zelf. O wonderlijk. Die gij niet gezien hebt, zegt een apostel ergens. En die ge nochtans lief hebt. Hoe kan je nou iemand lief hebben die je nooit gezien hebt? Ja, dat kan, geliefde. Die je nooit gezien hebt, nooit met een lichamelijk oog hebt aanschouwd. Maar die je met het oog van je ziel mocht aanschouwen in de beloftenissen van zijn evangelie, dan gaat er een wonderlijke kracht en een wonderlijke liefde in ons hart uit door de werking van de Heilige Geest. En dan staat er verder bij, het is een hartelijke vreugde in God door Christus. Die vreugde in God, zegt de onderwijzer, die hebben we door Christus. Was Christus er niet, we zouden God nooit hebben kunnen leren kennen, want God is een verterend vuur en God is een eeuwige gloed, bij wie niemand zal kunnen wonen. Er is geen zondaar die de berg des Heren kan opklimmen, want zo zegt God, dan zal je rein van hart en hand moeten zijn. Wie klimt de berg des Heren op, wie zal die God gewijde top voor het oog van Israëls God betreden? En dan klinkt de mens die rein van hart en hand. En wie is dat? Wie is de man die zich niet aan de ijdelheid heeft verpand, die zijn hart niet in de dienst des Satans gegeven heeft en zijn leden tot wapenen der ongerechtigheid? Wie is die man? Wie klimt die berg des Heren op, dan kan niemand tot God naderen. Maar nu zegt de onderwijzer, en toch hebben we een hartelijke vreugde in God. En die vreugde die is door Christus. Christus, hij is het die ons in de gemeenschap met God brengt. Doordat hij in de stille eeuwigheid zich gaf als borg van zondaar. Om de wil van God te doen. Om de geschonden deugden des vaders te herstellen die opdracht. Als de handhaver van het goddelijk recht. Toen heeft Christus gezegd, Vader, zie hier ben ik. Zie hier ben ik. Ik heb lust, o mijn God, om uw wil te doen. En uw wet is in het binnenste van mijn ingewand. En toen heeft de Vader hem verkoren. Uit innerlijke bewegingen van zijn barmhartigheid. Om te zijn tot een borg en tot een heiland van zondaren. De oorsprong van deze liefde vernacht in het hart des vaders, maar is gegaan en geopenbaard door het kanaal van Jezus Christus, het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Ja, die innerlijke bewegingen van barmhartigheid, die heeft hij ons geopenbaard. Weet u nog wat Zacharias gezongen heeft in zijn ouderdom, toen hij hoorde dat de Christus geboren zou worden en hem door een engel bekend gemaakt werd dat hij in zijn ouderdom een zoon hebben zou, die de weg zou bereiden voor de Messias heen. Toen heeft hij gezongen, met welke onbezochtheid een opgang uit de hoogte, om te verschijnen degene die in duisternis gezeten zijn en schaduw des doods, bewogen door de innerlijke bewegingen van zijn barmhartigheid. Toen heeft hij het aanschouwd, hoe dat Christus de ingewanden, zoals er letterlijk staat, de ingewanden van Gods barmhartigheid waren, die hij op de aarde heeft uitgestort, die innerlijke bewegingen. Christus, hij heeft zichzelf gegeven, zeg ik, in de stille vrede raad, maar hij heeft ook in de tijd, door den Vader bestemd, een troon zijns vaders verlaten, om het heil dadelijk daar te stellen. En hij heeft aan zijn belofte de prijs van zijn bloed vastgemaakt. Als hij het uitriep, zie hier ben ik, zie hier ben ik. En zich vernederde tot een knecht, ja tot een slaaf. Om onder te gaan in de stroom van Gods heilig ongenoegen. Om op deze wereld te komen, terwijl hem een plaats en een naam vergund was in de troon zijns vaders. In de gestalte van een dienstknecht, hij die het geen roof behoefde te achten zich goden even gelijk te noemen. Hij heeft zich vernederd tot een dood, ja tot een dood des kruises, en is ingegaan in de hel, om alzo de banden der hel te verbreken, waaronder wij gebonden lagen, en is nadat hij dood geweest is opgestaan, en is nog met zijn arbeid bezig aan zijn vaders rechterhand. Want we hebben het vanmorgen gehoord dat hij het gezegd heeft, ik ga heen om u een plaats te bereiden. En zo wanneer ik u een plaats zal bereid hebben, dan kom ik weer. En dan zal ik u tot meenemen, dan moogt ook gij zijn waar ik ben. Zo leeft hij altijd om voor ons te bidden. Al biddende en dankende hoge priester in het huis zijn vaders hierboven. Wel nu, kan dan de onderwijzer niet met grond zeggen dat we een hartelijke vreugde hebben in God door Christus. Daar is ook geen vreugde van God meer mogelijk zonder Christus. Als het oog niet door Christus verlicht wordt, dan hebben we ook geen vreugde in God. Want niemand kan ons God bekendmaken dan Christus alleen. Er zou nooit een betrekking in ons hart op God kunnen komen, indien de bediening van Christus niet in ons leven verheerlijkt was. O, hier tobben veel kinderen van God mee, omdat ze het juiste onderscheid missen tussen de ambtelijke bedieningen van de Heere Jezus Christus. Achter zijn mensen, o, ambtelijke bedieningen van de Heere Jezus Christus. Achter zijn mensen, ook onder ons, die zeggen, ja, het is waar. Ik kan het niet ontkennen, dat die hartelijke droefheid, dat leedwezen, dat ik God door mijn zonde vertorend heb, in me is. En ik kan ook niet ontkennen dat ik bij ogenblikken, dat hartelijk, die hartelijke vreugde in God mag smaken. Die lust en liefde om te doen wat hij vraagt, maar Christus ken ik niet. Ach, liefden, zeg dat toch niet. Dat is onmogelijk. Dat kan niet volgens de schriften. Want niemand heeft ooit God gezien. Gezien door het geloof. Niemand kan ooit God lief hebben. Zo Christus niet in hem werkt. Ik weet wel, gij zult er wel mee bedoelen. Ik ken Christus niet als mijn borg. En als mijn zaligmaker. Maar zeg me eens, kent gij hem dan ook niet als uw profeet? Hebt gij dan uit zijn mond de wet niet gehoord? Heeft hij u dan niet in aanraking gebracht met God? Heeft hij u dan niet zijn wet in uw hart geschreven? Heeft hij dan niet met zijn liefdestem u toegeroepen, mens, de weg waarop gewacht gaat, is de weg naar de dood. Keer toch om, keer u toch tot God. Wie kan dat nu anders als Christus? God kan niet tot u spreken, want dan zou ik geverteren onder zijn eerste woord. Wanneer hij tot u spreekt, dan moet hij tot u spreken door Jezus Christus. Zoek hem dan te kennen, die tot u gesproken heeft. Lees net zo lang in de schriften, totdat hij zich aan u openbaart. Totdat ge het weet, waardoor gij deze dingen hebt mogen ontvangen. En uw blijdschap hartelijk, diep, innig, in God zou zijn. Een hartelijke vreugde in God door Christus. Ten slotte is het ook Christus die het niet alleen beloofde, dadelijk deed, maar ook in ons hart bekend maakt. Want hij heeft gezegd dat, zo hij van de aarde verhoogd zal zijn, hij zijn heilige geest als die andere troosten schenken zal. Ik zal u een andere troosten geven, zenden, zegt hij, van den Vader. En die zal u in al de waarheid leiden. Hij zal het uit het mijne nemen. En hij zal het u verkondigen. Wel, die hartelijke vreugde in God, die is door Christus. O, let er toch eens op. Als je in eenzame uren uw hart voor God uitstort. En dat hartelijke leedwezen dat ge God door uw zonde vertoornd hebt in uw leven gevoeld. En ge uzelf deswege voor God moet veroordelen, verdoemen, in het gericht moet betrekken voor God, zodat ge een wal gaat krijgen van uzelf. Maar waar ook aan gepaard gaat, zo'n hartelijk medelijden dat ge God vertorend hebt, zo'n hartelijk medelijden met God, zo'n droefheid naar God, omdat ge God bedroefd hebt, en een hartelijke vreugde in uw hart komt, om nu voortaan niet meer te zondigen en God niet meer te bedroeven, omdat hij God is. Waarom? Ach, ge kunt er maar één woord voor vinden. Omdat ik liefde tot hem in mijn hart gevoel. Ik zeg, als dat nu in uw hart is, bij tijden en ogenblikken, en die tijden die zijn er toch, want God is een volk, geen dorre woestijn, geen land van uiterste duisternis, dan is dat van Christus. Loof en dank hem daarvoor. Dat is de arbeid van Christus in uw ziel. Meen toch niet dat ge ooit een hartelijke vreugde in God kunt hebben.
zonder Christus. Gun hem toch de eer. Zeg hem toch dank, wanneer ge die vreugde in uw leven mag ervaren. En twijfel niet lang of het goede werk Gods in u begonnen is. Meent ge nu zelf dat die hartelijke vreugde door de duivel in uw ziel gebracht wordt? Gelooft ge nu dat uw verdorven bestaan uw God kunt doen liefhebben? Nee, als die hartelijke vreugde in God waarlijk in uw hart is, dan is het door Christus. Dan heeft hij dat in uw ziel ontstoken, doordat gij zijn geest moogt hebben. En als ge zijn geest hebt ontvangen, dan zijt ge kinderen God. Dan hebt ge niet meer de geest der dienstbaarheid, wederom tot vrede. Maar dan heeft hij de geest zijn zoons in uw hart en huis gezonden. En dan moogt ge roepen, Abba Vader. Dan moogt ge zeggen, lieve Vader. Want waar deze geest in ons hart komt, daar getuigt hij met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Deze geest leert ons stamelen reeds aan het begin van onze levensweg, lieve Vader. Deze geest doet ons met vertrouwen tot God gaan. Zo menigmaal als we in boetvaardigheid onze schuld aan hem belijden. Om genezing te vinden onder zijn vleugelen, zoals het kind, het geslagen kind terugkruipt naar zijn vader. Of naar zijn moeder. Zo kruipt ook het kind van God. Door den geest van God. Die onverklaarbare band der gemeenschap naar God toe. En zegt, Vader, gij hebt me wel hard gekastijd. Maar gij hebt me ter dood niet doen nedergedaan. Gij hebt uw aangezicht een ogenblik voor me verborgen. Maar nu gelaat ge het lichten over mij met uw goede tierenheid. En met uw trouw. Dat is die hartelijke vreugde. In God, door Jezus Christus. O, ik weet het wel, daar is ook veel somberheid in het leven van Gods kinderen. Daar is veel dat wij mensen erbij gemaakt hebben, omdat er ook nog zoveel in ons is van die geest der dienstbaarheid, wederom tot vrees. Want het is waar. Die vreugde, heb ik gezegd, is een vreugde in God. Een vreugde uit God, om God. En die ook weer tot God terugkeert. Maar vergeet het nooit. Die vreugde die is dikwijls zo vermengd. Met dingen die onszelf betreffen. Je moet toch goed denken. Neem er acht, geef er acht op. Dat het werk, ook de vreugde in ons hart, hier in dit leven nooit volmaakt is. Dat ons oogmerk nooit volkomen zuiver is. Hoe hartelijk soms ook onze vreugde is. En hoe innerlijk we begeren voor God te leven. Daar blijft in dit leven altijd veel onvolmaakt in. Oh, we hebben vaak zoveel bijbedoelingen. We zitten vaak zo vol ook met die onheilige bezorgdheid voor onszelf. Het is vaak meer een slaapse vrezen als een kinderlijke vrees. Een vrezen van hoe kom ik in de hemel. En hoe word ik van de hel verlost. En van de zonde verlost. Als dat het is, Heere. Hoe mag ik weer voor uw aangezicht in oprechtheid wandelen. O, deze twee zullen in dit leven wel nooit volledig van elkaar gescheiden worden. Ook te dien opzichten. Dan zullen onze werken wel nooit zuiver en onbevlekt zijn. Maar toch, toch. Wanneer God ons voor zijn aangezicht stelt onder de tucht van zijn woord, ja, dan schrompelt toch menigmaal al dat eigenbelang, al dat verkeerde, al dat wettische, al dat slaafse, waardoor we geen goed gerucht van de koning brengen, dat schrompelt toch ineens. En als we in de smeltkroes geworpen worden, dan blijft toch dat ene open. Als alle omstandigheden ons tegen zijn, als we niet meer hoeven te vragen naar de gunst van de mensen. En als we hun verachting en verguizing niet meer vrezen. Als we alleen staan voor God, dan blijft dit toch over. Al zal er dan geen rund in de stalling meer zijn. Dan zijt ge nochtans mijn God. Dan heb ik u lief om uzelf. Dat is door Jezus Christus. Hier staat het. En dan staat het verder. En een lust en een liefde. Om naar de wil van God. In alle goed werk. Te leven. Hoort u. Een lust en een liefde. Nee, het is niet gebod op
gebod en regel op regel. Zo lijkt het soms wel eens. Dat heeft verschillende oorzaken. In de eerste plaats, omdat de kinderen der wereld, en u moet toch altijd vasthouden, dat zijn wij allen, zolang we onwedergeboren zijn. Hoe christelijk we ook opgevoed zijn, en hoe vroom we ons ook mogen aanstellen, maar als we geen kind van God zijn, zijn we toch een kind der wereld. Als we geen geestelijk mens zijn, dan zijn we toch een vleeselijk mens. En dan zien we toch verkeerd. Als we niet ziende gemaakt zijn door de Heilige Geest, dan zijn we toch blind, hoor. Het is van twee in één. En dat blijkt wel als het op de praktijk van het leven aankomt. Dan zeg ik, dan komt dat omdat een kind van nature, een kind der wereld, de ware dienst van God niet kent. En niet weet waar de ware blijdschap in is. En geen deel heeft aan die hartelijke vreugde. Een vreemde zal zich met die blijdschap niet kunnen vermengen. Omdat ze het niet aanvoelen. Ze hebben geen geestelijke voelhorens. Ze hebben geen hart gekregen om de Heere te vrezen. Hun hart is als een steen. De weldaden des Heeren, ze leggen erop zonder dat ze ermee verenigd worden. Het hart leeft niet voor God. En daarom kan een mens van nature ook nooit zien wat echt gelukkig maakt. Daarom zien ze ook het volk van God altijd verkeerd. Als ze lachen en als ze schreien, ze zien ze altijd verkeerd. Maar anderzijds, dat kan ook een oorzaak zijn, dat Gods kinderen niet leven in de vrijheid waarmee Christus ze heeft vrijgemaakt. En dan is het zo vaak zo, dat ook Gods kinderen leven gedeeltelijk onder dat zware juk der dienstbaarheid. Dat we nog zoveel wetten en inzettingen maken die God niet maakt. Dat we onszelf en liefst anderen zoveel lasten opleggen die God ons niet oplegt. Dat we altijd maar gereed staan om langs de weg van de wet het evangelie te verdienen. Om langs de weg van de werken uit genade zalig te worden. Wat toch onmogelijk is naar het woord van God door de apostel ons gegeven. Want zegt hij, als het uit genade is, dan is het niet door de wet. En als het door de wet is, dan is het niet uit genade. Hij wil zeggen, het is van twee in één. Het is volledig uit genade, of het is volledig wet. Want genade laat zich met de wet niet vermengen. En de wet laat zich niet met de genade vereenzelvigen. En u kan het in het leven van Gods kinderen, vooral wanneer het duister is en ze ver bij God vandaan leven. Want kijk maar, hoeveel te dichter een mens bij Jezus leeft, hoeveel te vriendelijker dat hij wordt. Hoeveel te ootmoediger dat hij wordt. Hoeveel te hartelijker dat hij wordt. Hoeveel te meer dat zijn ziel bezet wordt met mededogen over de ander. Hoeveel getrouwer dat hij wordt. Hoeveel te milder dat hij wordt in zijn oordeel over anderen. Hoeveel te dichter bij Jezus. Hoeveel te meer we zijn beeld gaan vertonen. Maar het is ook waar. Hoeveel te verder we van hem afdwalen. En hoeveel te meer dat we knusjes in onze eigen bekering zitten te leven. Op de wortel van onze eigen gemaakte werkzaamheden. Hoeveel te hoogmoediger we worden. En hoeveel te harder we worden tegen degene die buiten staan. Dan kan het alleen maar voor ons. En dan zal het alleen maar zo kunnen als die ander zo en zo en hier. En dan weten we een hele rij geboden en inzettingen op te sommen. Die we als een struikelblok die anderen voor de voeten werpen. En we leven heel, heel precies en heel ingetogen voor de buitenwereld. Maar het leven is hol en boos en leeg. Moet je maar eens aan die man vragen. En het moet je maar eens aan die vrouw vragen die met die man leven moet. En aan die vrouw die met die man leven moet. Moet je eens aan die kinderen vragen die elke dag met zulke ouders moeten omgaan. Die ouders en die van die man, die vrouw die zo'n gedaante heeft van godzaligheid. Maar de kracht derzelfde verloochent. Moet je maar eens kijken. En dat worden wettische mensen. Die worden zwaar wettisch. Gebod op gebod. En weet je wat ergste is? Ze menen werkelijk nog dat zij de kinderen van God zijn op wie de wereld nog drijft. Ze menen werkelijk nog dat zij de kurken zijn waarop de wereld nog bestaan mag. Ja, dat zou je beleven. Ze denken heus, als je die mensen missen moet, ze denken van zichzelf, oh, als wij uit de kerk gaan, dan blijft er niks meer over als een dooie rom. Ja, dat is pure hoogmoed, geliefden. Moet je maar eens opletten. Maar ik geef u de verzekering. Wanneer je dicht bij Jezus leeft, dan is het een hartelijke vreugde
in God door Christus. En een lust en een liefde om naar de wil van God in alle goed werk te leven. Weet je wat het leven somber maakt? Dat is niet de dienst van God hoor. En dat is zelfs nog niet de belijdenis van de zon. Maar weet je wat het leven zo somber maakt? De zonde zelf. Die zonde van hoogmoed, van eigen gerechtigheid, van ik heb het en jij moet het maar zien te krijgen. Die zonde van egoïsme, dat maakt het leven somber en donker. Dat leven wat in zichzelf gekeerd is. Oh, dan worden we steeds ellendiger en steeds moedelozer. En steeds ongelukkiger. De zonde, zeg ik, die maken het leven somber. En dat zeg ik ook voor degenen die nog buiten zijn. Voor onze jonge mensen. Ach, je kijkt zo dikwijls tegen Gods kinderen aan. En dan zeggen, ja, maar als je nou zo moet gaan leven, wat heb je dan nog aan je leven? Oh, ik weet wel, als je zo van buiten tegenkijkt, dan zeg je dat misschien. Misschien geven wij daar ook wel eens aanleiding toe, dat je dat zou denken. Maar vergeet het dan toch nooit, dat daar is maar één dienst die de mens somber maakt. Dat is de dienst der zonde. Dat is de dienst der wereld. Dat is een knellend juk waar je steeds ongelukkiger van wordt. Want die de zonde doet, zegt een apostel, die is een dienstknecht van de zonde. Maar die zijn zonde beleidt en laat, die is vrij. Daar heeft God zijn woord aan gegeven. Die zal van zijn zonde verlost worden. Die zal van het juk ontslagen worden. Heus, als u het anders ziet, dan ziet u het niet goed. Was er een gelukkiger volk op de aarde dan het volk van Israël, wanneer het in de wegen des Heren wandelde? Was er een volk dat meer reden had om te zingen al de andere volken? Ze hadden allerhande plagen en allerhande tegenheden. En het volk van Israël, wanneer het in de wegen des Heren wandelde, dan beschutte God ze. Dan gaf hij ze water van de hemel. Dan deed hij het koren welig groeien. Dan zaten ze neder onder hun wijnstok en onder hun vijgenboom. Ze hadden God tot hun deel. Ja, zelfs wanneer hij ze trof met zijn slagen. Wanneer ze zijn wetten verlieten en zijn geboden niet meer achten. Dan nog waren ze gelukkig. Want God liet de volken wandelen in hun eigen wegen. Maar hij gaf aan Israël zijn wetten. Zij hadden zijn verbondsgeheimenissen. Zij mochten daarop zien. Ze mochten zijn vaderlijke kastijdingen deelachtig worden. Opdat ze wederkeren zouden tot een Heere. Daar staat dat die hartelijke vreugde in God door Christus gepaard gaat. Met een lust en liefde. Om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Hoort u? Lust en liefde. Of moet ik zeggen, liefde. En daarom lust. Het kan wel zijn, als hij zijn liefde in ons hart uitstort, dan krijgen we ook een lust om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Dan zijn we niet als de oudste zoon, die hard draaft en slaaft en werkt en zwoegt, en die s'avonds afgesloofd met een bittere trek op zijn gezicht eindelijk zich ter rust te zetten, gelegd in het ouderlijk huis. Nee, geliefde. Maar dan gaan we, als die liefde Gods ons hart vervult, gewilliglijk, van harte gewilliglijk, om de wil van God te doen, om in alle goede werken te leven. En dat komt ook openbaar in het leven van Gods kinderen. Onderzoek er uw hart maar op. Wat is de lust van uw leven? Is het uw lust om de wil des Heren te doen? Om samen te komen in het huis van God? Om ter catechisatie te komen. Om thuis nog eens te lezen wat God tot u te zeggen heeft in de brief. Die hij aan u geschreven en verzonden heeft. Dat goddelijk woord wat slechte wijsheid leert. Is uw vermaak in de wet Gods? Zijn Gods kinderen uw hartsvrienden? Neemt ge het op wanneer zij verdrukt worden? Haat ge de wereld omdat de wereld tegen God zondigt? Is uw hartelijk vermaak om de dienst des Heren te dienen? Is het uw zoeken om God te mogen behagen? Ook weet het kan soms in het begin van de bekering gepaard gaan met veel eigen belang, dat weet u wel. Hoe kom ik met God verzoend? Hoe kom ik van mijn schuld verlost? Maar goed, dat mag nog op. Op dat eigen belang speelt God op menige plaats in de Bijbel. Wanneer hij zegt, o zondaar, denk er toch op. Als u van mij blijft afkeren, dan is het verderf u bereid. Maar als u tot mij komt, dan zult ge vrede hebben en leven en gelukzaligheid. Daar werkt God nog op dat eigen belang. Dat mag, geliefden. Dat zal God zo heiligen, dat dat eigen belang dat behouden worden, tevens inhoudt tot eer van God leven. Ik weet wel, er zijn trappen in, maar het is niet van elkaar onderscheiden. Want te scheiden. Want als een mens, ik zal het eenvoudig zeggen, als een mens een lust krijgt om de zonde en de wereld te verlaten, en om zich te begeven bij het volk van God, dan mag hij daarbij denken, oh, dan zou ik gelukkig zijn. Dan zou ik eeuwig gelukkig zijn. Dan zou ik voor eeuwig van de straf ontheven zijn. Maar het is ook tevens, dan zal ik weer leven tot de eer van God. Dan zal ik weer mens zijn. Dan zal ik weer kunnen doen wat God behaagt. Zie je, die twee die zijn nooit van elkaar te scheiden. Een hartelijke lust en een liefde om naar de wil van God in alle goed werk te leven. Want wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken. En als dat in ons hart geopenbaard wordt, dan zijn zijn geboden niet zwaar. Dan is er nooit een dienst op de aarde die is als de dienst van Jezus, waar die van zegt, neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En zeg, hij zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Kom, vragen we biddend naar die weg. Wanneer we zingen uit Psalm 25, het tweede vers. Heer, ai, maak mij uw wegen door uw woord en geef bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen ge u treden wendt. Leid mij in uw waarheid, leer ijverig mij uw wet betrachten, want gij zijt mijn heil, o Heer, blijf u al de dag verwachten. Het tweede van 25. Wel het kindergebed, totdat we sterven. Heere, wat moet ik dan doen? Wijs me dan de weg die gij wilt, dat ik gaan zal. Ach, natuurlijk, David in Psalm 25 en in Psalm 119, hij wist de wet des Heere wel, Die had hij menigmaal gelezen. En ook horen lezen. Maar die wet, dat is niet iets wat zo buiten je staat, waar je van zeggen kan, ja, dat lees ik nu en dat is zo. Maar God wil, en wij willen het ook, dat die wet concreet op de dagelijke situatie van ons leven wordt toegepast. En dan is het soms moeilijk. Dan kunnen we niet zo zonder meer het wetboek opslaan en zeggen, even kijken, nou moet ik dat doen, oh ja, nou staat er dat van beschreven. Ach nee, dan zie je ook de heilige steeds biddend worstelen om te mogen weten wat ze in deze concrete situatie doen moeten. Dan vraagt David steeds, Heere, weer het woord der waarheid van mijn mond toch niet. Heere, verberg toch uw geboden voor mij niet. Dan smeekt hij om telkens in die situatie waarin hij dan weer verkeert, de wil van God te mogen doen. En zo is het ook in het leven der oprechten. En dat gaat gepaard, zeg ik, met strijd. Waarom? Wel omdat ook die oude mens ons verdorven vlees telkens parten speelt in ons leven. En die stuwt ons altijd maar de kant van God af. Die is altijd maar bezig om ons te sarren. En om ons uit het veld te slaan. En om ons uitzicht te benemen op God. Die wil ons telkens maar weer onder dat slavenjuk van doen en laten brengen. Die wil ons telkens maar weer van onze vrijheid beroven. En wij met ons vleeselijk slaafbestaan geven hem dikwijls gehoor. En dan komen we telkens weer op dwaalweg. Dan zien we het weer, Heren, nou ben ik weer voor mezelf aan het vechten geweest. Nou ben ik weer voor mezelf aan het strijden geweest. Nu heb ik mijn eigen eer bedoeld in plaats van uw eer. Nu heb ik mezelf verhoogd in plaats van uw naam. Dan zijn we weer terzijde afgeweken. En daarom telkens dat gebed, Heren, wijs mij toch uw wegen. Die gij wilt dat ik zal gaan tot diezelfde. Maak genegen mij en doe mij die verstaan. Dan vragen we telkens weer opnieuw, Heren, hoe moet ik nu wandelen? Want wat zijn goede werken? Wat is het naar de wil van God in alle goede werken te leven? Want dat blijkt telkens ook te deze opzichte weer een hardnekkig misverstand. Men hoort het zo vaak ook van mensen die altijd in de kerk zijn opgevoed. Dan zeggen ze, ja, maar die man die komt wel niet in de kerk, of die vrouw die doet wel niks aan godsdienst. Maar ze doen toch een hoop goed, hoor. Het zijn toch echt goede mensen. Dan hoort men het zo vaak, ook onder onze jongens en meisjes. Ja, maar geloof je nou dat al die mensen die Christus niet kennen, dat al die mensen zomaar verloren gaan? Er zijn toch ook nog genoeg goede mensen onder. Ze zijn soms vele christenen ten voorbeeld. Want kijk maar eens, dat is een kerkmens en dat is een kerkmens. Nou, daar weten we heel wat van te vertellen. Maar dan moet je die mensen niet zien. Luister nu eens wat God zegt. Want het gaat er niet over wat wij zeggen. Dat zijn geen goede werken die wij goed noemen. Maar dat zijn goede werken die God goed noemt. En nu zegt God, wat hij vindt, dat goed is. En dat zijn werken die voortkomen uit een waar geloof naar de wet van God tot zijn eer. En dan, ze zijn niet op ons goeddunken, hoor u, daar heb u, en ze zijn niet op de inzettingen van mensen gegrond. Dus, waaraan moeten die vruchten voldoen? Die goede vruchten van die goede boom? Ze moeten voldoen ten eerste, de werken moeten voortkomen uit een waar geloof. Dus, elk mens die geen waar geloof heeft, die kan geen goede werken doen. Geen werken die goed zijn voor God, waarop hij genadeloon zal oogsten. Dat is misschien hard, maar het is toch waar. En het is beter de waarheid te weten, want alleen de waarheid kan ons zalig maken. Brengt het in uw hart, hoe goed de mens ook mogen schijnen voor de ogen der mensen. En zeker dan kunnen we natuurlijk onderscheiden burgerlijk goed en geestelijk goed, hè. Als je daar een man of een vrouw hebt die nooit iets
aan de dienst van God gedaan heeft, die nooit in de vrezen des Heren, zelfs niet in de kerk geleefd heeft, dan kan die man of die vrouw ten opzichte van de naaste veel goede dingen doen. Waar je van zegt, ja, dat is toch leuk, dat is toch aardig, dat zijn toch beste mensen, die doen geen vlieg kwaad. Maar het heeft voor God geen betekenis. Het zijn geen werken die voortkomen uit het geloof. Het zaligt zo'n ziel niet. Het brengt je niet dichter bij God. Het is niet op eer van God. En dan komt het tenslotte toch maar op aan. Dan komt het op aan dat we weer beantwoorden aan het doel waartoe God ons gesteld heeft. Maar omgekeerd, het is troostvol. Dat nu die werken, al zijn ze nog zo gering, maar ze komen voort uit een waar geloof. Een geloof dus, zoals er in het vorige over geschreven is. Een geloof wat zich met al zijn zonden op God verlaat. Wat op de zaligheid hoopt die door Jezus Christus is. Die goede werken die daaruit voortkomen, die zijn tot Gods eer. Die zou God zegenen, van die werken staan. En ze volgen hem, hem namelijk die sterft. En de heerlijkheid binnengaat, die uit een waar geloof, naar de wet God. Ze moeten dus naar de wet van God zijn. Er zijn veel werken gedaan. Ik denk aan de kloosters, die bewoond worden door monniken en door nonnen, die menen daar een stap dichter door bij God te kunnen komen. Die door pure wereldverzaking en door intens gebed en een zeer wettisch leven menen verdienstelijk te zijn voor God. Gelezen staat het in de wet Gods. Heeft God zoiets geboden? Is het niet veel eer het teken van de antichrist die de mensen zal verbieden te huwelijken? Heeft de Roomse kerk het in de Bijbel gelezen? Het is niet naar de wet van God. En zo zijn er ook onder ons vele mensen die de anderen lasten opleggen. Die zeggen, je moet zo leven en je moet zo gekleed gaan en je mag dat niet meer doen en je mag dit niet meer doen. En zeker hoor, als je God vreest, dan heb je geen lust meer aan de ijdelheid. Dan gaan de flarden er wel af. Waar de wereld zich mee vermaakt. Want een hart dat God vreest, voelt zich in het werelds gewaad niet thuis. Maar ik zou je anderzijds toch willen manen te letten op de wet Gods, wat de Heere daarvan zegt. Dan is er ook te deze opzichten een christelijke vrijheid. Waar een ander mij niet oordelen mag en ik een ander niet oordelen. En omgekeerd naar de wet Gods. Dat houdt ook in. Dat de kinderen Gods naar die wet hebben te leven. Er zijn ook streken in ons vaderland. Waar men het niet zo nauw neemt als kinderen Gods. Met bepaalde gewoonten. Met bepaalde geboden van de wet van God. Waar dronkenschap en hoererij. Nou ja, het is niet zo netjes. Maar zonde vindt men het toch niet. Terwijl God uitdrukkelijk gezegd heeft dat geen dronkaard en geen hoereerder in het koninkrijk Gods kan komen. En daarom is het nodig altijd ons hart maar te toetsen, niet aan de gewoonte van de mensen. En niet aan de gewetens van de mensen, want ons geweten is niet zuiver. O zeker, ons geweten beschuldigt en verontschuldigt ons menigmaal, zelfs de heidenen. Maar het is niet zuiver meer. Je kan nooit met een beroep op je geweten een laatste beroep houden op iets om te doen of te laten. Je kan nooit zeggen, ja hoor. Maar dat voel ik nou eenmaal zo en in mijn geweten ben ik overtuigd. Dan moet u altijd nagaan of uw geweten gelijk gezet is met de klok van Gods wet. Of want uw geweten is verduisterd door de zon. Er staat dat ze zijn moeten naar de wet God. Wat hij gebiedt, wat hij verbiedt. En dan zijn de werken alleen goed. En dan tenslotte, ze moeten geschieden tot de eer van God. Ik moet ermee op oog hebben, de roem des Heren, de eer van Gods naam, bij alles wat ik doe. Ook bij de dienst aan de naam. O let erop, waar men in deze tijd het sociaal evangelie overal predikt in de wereld. En waar men de dienst aan God op laat gaan in de dienst aan de naaste. Waar men niet meer zoekt naar de gemeenschap met God.
maar waar men louter en uitsluitend zoekt naar de gemeenschap met de naast, dan moet het zendingswerk enkel bestaan uit ontwikkelingshulp, uit dienst aan de naast. Maar de grootste nood van de medemens kent men niet, omdat men zijn eigen nood nog nooit gezien heeft in het licht van Gods inzettingen. En daarom, wat is de grootste nood waarin de mensheid leeft? U en ik, de heidenen en de christenen. Dat is de nood dat we met een onbekeerd leven, met een ongeborgen leven, met een aan Gods wet ongenormeerd leven, onszelf steeds dieper in de eeuwige nacht inbrengen. Dat is de grootste ellende. Dat de mens God en Christus niet kent, dat hij voortdwaalt. En waar moeten we dan ook het meest aan arbeiden? Wel op dat de mens uit die ellende verlost wordt. En zeker, dan zullen we hem niet alleen het evangelie hebben te prediken. Dan zullen we hem ook brood en kleding hebben te geven. Dan zullen we ook een zieken hebben te genezen. Maar dan is prima ten eerste de redding van de ziel. En laten we daar toch erg in hebben. Opdat die werken niet ontaarden in een slap aftreksel van de christelijke barmhartigheid, maar niets meer te maken hebben met de inzettingen des Heeren. Er staat, ze moeten zijn tot de ere van God. En het is ook de lust van het vernieuwde leven om bij alles te vragen, Heeren, is dit uw wil? Heb u hierin een behagen? Is het goed? Leer mij dan uw wet. Houd me dan gedurig uw geboden voor ogen, verberg ze voor mij niet. Ach, dat ik klaar en onderscheiden zag, ook mij, naar uw geboden had te dragen, en het is waar. Dan zullen ook Gods kinderen telkens moeten zeggen, Heere, het is alles nog zo gebrekkig. Ik heb het nog niet verkregen, en ik ben nog niet volmaakt. Maar dan zal dit ons telkens weer in onze ellende uitdrijven. Naar God, want het is hij genadig, dat ik heb straks gezegd, die dicht bij Christus leidt, die veel goede werken mag doen, die zijn beeld op de aarde duidelijk mag vertonen, die ziet zichzelf ook steeds weer opnieuw en steeds inniger als de grootste van al de zondaren. Verlost door Christus, bevrijd door zijn offerande, maar dan in het stuk der dankbaarheid. Telkens weer midden in het stuk der ellende. Telkens weer als een hulpeloos en als een hijgend hek. Ach Heer, wanneer komt die dag dat ik toch bij u zal wezen en zien uw aanschijn gevreesd. Want mijn beste werken in dit leven onvolmaakt en met zonde bevlekt. Wel nu, dat doet ons niet somber ineen krimpen. Dat doet ons niet moedeloos neerzinken. Dat doet ons niet onder de slagen van een vloekende wet verloren gaan. Want wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkoren God? Maar dat doet ons rijk halen naar de dag der verlossing. Wanneer we voor Gods troon staande geen zonde meer zullen aankleden. Wanneer we voor het aangezicht van de volmaakte gekomen rein zullen zijn gelijk hij rein is. En eeuwig goede vrucht. Zullen mogen dragen voor de troon van God en van het Lam. Amen. Heere, dat u ons daartoe de gedurige leiding van uw geest niet onthouden wilde. Wij zijn tot hinken en zinken elk ogenblik gereed. Maar gij weet ook, o Heere, dat het ons verlangen is om van de zonde verlost te mogen worden. En om bij u te mogen leven zonder te scheiden meer. Om u te mogen roemen en prijzen. Naar uw goddelijke wet. Die wet die gij als een regel des levens in ons hart geschreven hebt. Die wet die zo heilig is en zo groot en zo goed. Die wet die inzettingen des Heren. Die onze geboden geworden zijn, hier terwijl we als vreemdeling op de aarde zijn. O lief heb ik dan uw wet, zij is mijn betrachting, de ganse dag. Ook al kunnen we die wet maar zeer ten dele volbrengen. En al gaan we steeds ook daarin mank. En al is er ook zoveel wat ons daarin aan ons tekort en aan onze hulpeloosheid ontdekt, nochtans vertrouwen door dat geloof al is dit alles ten dele dat gij ons aanschouwen zult in het volmaakte offer van uw dierbaar kind Jezus Christus, waardoor we toch eenmaal rein zullen staan voor uw aangezicht, als de strijd ten einde is en als de loopbaan is uitgelopen. Dan zullen we altijd bij den Heere zijn. Heere, dat ook het leven van de week die weer gekomen is, in dat teken mocht staan. Dat we zo naar ons werk zouden gaan en zo in ons gezin zouden leven. Zo dag en nacht zouden bezig zijn om voor uw aangezicht te wandelen, de eeuwige Sabbat in dit leven aan te vangen. Ach, hier op de aarde zijn het maar ogenblikjes, dat we ons in die liefde en in die vrede mogen verblijden, dan komt de strijd weer met al zijn moeite en met al zijn zorgen. Maar Heere, dan vertrouwen we op uw woord. Gij zult mij leiden naar uw raad. En daarna zult gij mij in uw heerlijkheid opnemen. Amen. Laat ons zingen Psalm 27, het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Wacht op den Heer, God, vruchten schaar houdt moed. Hij is getrouw, de bron van alle goed. Zo daalt zijn kracht op u in zwakheid neer. Wacht dan, ja, wacht, verlaat u op den Heer. Het is het laatste vers van Psalm 27.
Gaat dan heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.